Dus we gaan beginnen met Hebreeën 4, vers 14 tot en met 16. En dan spring ik naar Hebreeën 5, vers 10 tot en met 14. En ik lees het voor uit de herziene Statenvertaling. Nu wij dan een hoge priester hebben, die de hemelen is doorgegaan, namelijk Jezus, de Zoon van God, laten wij aan deze blijdenis vasthouden. Want we hebben geen hoge priester die geen medelijden kan hebben met onze zwakheden, maar één die in alles op dezelfde wijze als wij is verzocht, maar zonder zonde. Laten wij dan met vrijmoedigheid naderen tot de troon van de genade, opdat wij barmhartigheid verkrijgen en genade vinden ons om geholpen te worden op het juiste tijdstip. Hebreeën 5, vers 10 tot en met 14. Door God is hij hoge priester genoemd naar de ordening van Melchizedek. Over hem hebben wij veel dingen te zeggen die moeilijk zijn om uit te leggen, omdat u traag geworden bent in het horen. Want hoewel u, gelet op de tijd, leraar zou moeten zijn, hebt u weer iemand nodig die u onderwijst in de grondbeginselen van de woorden van God. U bent geworden als mensen die melk nodig hebben en niet vast voedsel. Ieder die van melk leeft is onervaren in het woord van de gerechtigheid, want hij is een kind. Maar voor de volwassenen is er het vaste voedsel, voor hen die hun zintuigen door het gebruiken van geoefend hebben om te kunnen onderscheiden tussen goed en kwaad. Ja, laatst, jullie hebben de kinderen misschien niet gezien, maar we kwamen hier met een heel blik van 5 kinderen aanzetten. En wij praten veel. Ik ben zelf niet zo'n ontzettende prater, dat begrijpt u natuurlijk. Maar als we dan in de auto zitten, dan wordt er wat afgekletst. En ik zat laatst met een van mijn dochters in de auto. En die stelde eigenlijk de vraag, papa, kan het nou zo zijn dat een christen een stabiel geloofsleven kan hebben zonder dat hij heel theologisch diep gaat? Nou, dat is een interessante vraag natuurlijk. En het was eigenlijk ook, het kwam een beetje voort uit haar vaststelling dat ze best wel veel christenen en jonge christenen en tieners ontmoeten, ja, die niet zo goed begrepen van wat geloven we nou? Ja, ik geloof in Jezus, maar ja, dat was het. En zij had zoiets van, ja, hoe kan je dan groeien? Nou ja, dat is een heel interessante vraag. En ik zal ook maar gelijk even een antwoord geven voor u op deze introductie. Want ik geloof echt wel dat een christen een stabiel geloofsleven kan hebben, zonder dat hij nou per se de diepere kennis bevat van bijvoorbeeld het antinomianistische kijk op de wet of op de hypostatische eenheid van Christus. En wat dit dan te maken heeft met het concilie van Chalcedon dat gehouden werd in 451 na Christus. Ik denk dat als je daar niet de hoed in de rand van weet, dat je evengoed een prima stabiel geloofsleven kan hebben. Nou ja, dan hebben we dat alvast maar even uit de weg. Dat jullie niet denken van, ik loop hier wat mis. Maar goed, we praten veel verder in het gezin. En als gezin hechten wij zelf ook wel veel waarde aan het bestuderen van Gods woord. Dat proberen we 's ochtends na het ontbijt te doen en 's avonds na het avondeten. Ik heb het voorrecht dat ik vaak thuis mag zijn natuurlijk rond die tijd. Heel veel vaders die moeten al vroeg weg naar hun werk. Nou, ik mag dan heerlijk ontbijten met mijn gezin en 's avonds ook met het eten. Dus dan kun je dat doen. En het is heel leuk om dat te ontdekken, hè? Want ieder kind is weer anders. De een is heel filosofisch en die denkt na en die erger dan de andere, want die is meer zo van, ja, het staat er gewoon zo, dan moet je niet zo de hele tijd zo eromheen lopen te waaieren. En dat geeft leuke gesprekken. Nou, zelf neig ik wat meer naar de rationele benadering van het geloof. Ja, het is ook niet voor niks. Voor sommigen die mij misschien kennen, ik hou in mijn vrije tijd graag een website bij over apologetiek. Dat is een vak binnen de theologie dat vooral gaat over het verdedigen van het geloof, ook over het uitleggen van het geloof. En daar ben ik graag mee bezig. Dus als ik dan door de week zeg maar het evangelie mag verkondigen aan de mensen en heel veel met de Bijbel bezig moet zijn, omdat wij ook veel met Bijbelvertaling bezig zijn, dan ga je natuurlijk in je ontspanning, ga je heerlijk met de Bijbel bezig en dan ga je weer lekker met dat soort moeilijke vraagstukken worstelen. Ik vind dat heerlijk. En ik denk, als ik naar mezelf kijk, dat die leergierigheid die ik heb, een beetje voortkomt, en dan moet u niet schrikken, uit een soort ja ongemak, uit een soort misschien wel een beetje een minderwaardigheidscomplex die ik had toen ik tot geloof kwam. Ik kwam rond 94 tot geloof. Ik ben op 5 oktober 1995 gedoopt. Dat is toch alweer toch een paar jaar geleden. En ik had het idee dat al die christenen die vanaf de geboorte zeg maar in een christelijk gezin groot, ja, die moesten toch wel echt alles een beetje weten van die Bijbel. En ik wist natuurlijk helemaal niks. Ik wist in het begin niet eens hoe die versen en die hoofdstukken in de Bijbel werkten. Dat had ik geen flauw idee van. Dus ik was vastbesloten om dat eens eventjes in te gaan halen. Ik ging naar de koffiebaravonden, ik ging naar de Bijbelstudies, ik ging naar de bidstonden, conferenties. Natuurlijk kreeg ik elke zondag een preek te horen. En wat deed ik nog meer? Ik had het hier ook opgeschreven. Ik luisterde ook wel naar audio-opnames. En een lezer was ik niet zo heel erg, maar ik begon ook boeken te lezen. Lastiger was alleen. En dat als je pas bekeerd bent, dan wil je, tenminste ik wilde heel veel weten. Maar als ik dan zeg maar naar de Bijbelstudie toe ging of naar een jongerenavond toe ging, dan geef me na verloop van tijd kon ik een beetje uittekenen wat ik zou gaan horen. Dat is de standaard dingen wel een beetje. God is de schepper van hemel en aarde. Nou, dat is op zich al heel uniek dat ze dat in de kerk natuurlijk leren. Maar God is de schepper van hemel en aarde. Jezus is de verlosser. God is liefde. Jij moet ook lief zijn. Je moet ook van iedereen houden. Je moet je ook nog een beetje netjes gedragen. En dan gingen we weer naar God is de schepper. En als je dat dan 6 keer op een rij gehoord hebt, dan denk je, nou, ik wil nu ook nog wel eens wat meer de diepte in. Ik noem maar even creatie. Hoe ging dat dan? Hoe denken jullie dan dat de Heere dat dan gedaan? Maar ja, dat was dan wel weer lastig. Ja, het staat er gewoon. En begrijp me natuurlijk niet verkeerd, hè? Want het is natuurlijk ontzettend goed om deze dingen keer op keer op keer weer te horen. We moeten het verlossingswerk van de Heer Jezus elke week weer prediken. Ook voor ons is dat goed om te horen. Maar vaak wil je wat dieper. Want er is zo ontzettend veel te ontdekken. Het is het woord van God. Het lijkt zo dun, maar het is zo rijk. Ik ben in de latere jaren heb ik het voorrecht gehad om naar een bijbelschool te gaan. En dan zeiden mijn ongelovige kennissen en collega's wel, ja, wat moet je nou toch daarop jaar in jaar uit naar die bijbelschool? Heb je dat boek niet een keer uit? Ja, die had ik inderdaad wel een keer uit. En toen begon ik weer opnieuw en toen dacht ik, hey, dat heb ik nog helemaal niet gelezen. Er is ontzettend veel te ontdekken. Maar toch, als we nu even naar die Hebreeënbrief teruggaan, dan lijkt het er een beetje op wat de schrijver dan hoort zeggen. Van ja, dat melk, dat drinkt toch wel makkelijk. Is toch wel lekker. En ik weet niet hoe het met u zat vroeger. Maar als moeder ze dan een beetje warm serveerde, dan sliep het ook erg lekker. En ja, ik denk dat we daar wel heel alert op moeten zijn. Want we moeten verder. Want wat lezen we net? Maar voor de volwassenen is er het vaste voedsel, voor hen die hun zintuigen door het gebruik ervan geoefend hebben om te kunnen onderscheiden tussen goed en kwaad. Tussen goed en kwaad. En wat zien we? Ontzettend veel misstanden binnen de christelijke kerk. En dat is soms best wel pijnlijk om dat te zien. En heel veel christenen lijken ook niet zo heel erg goed te weten wat nou ja, bijbels is en wat dan niet bijbels is, wat dan goed en kwaad is. En toen moest ik wel een beetje weer terugdenken aan het gesprek met mijn dochter. Ja, ik kom inderdaad ook best wel mensen tegen die vooral bezig lijken te zijn met melk. En dat moet ook wel goed voelen, neem ik aan. Want melk is vaak ook wat eenvoudiger te behappen. Ik zou eerder zeggen weg te drinken. En dan die moeilijkere dingen, die moeten we dan een klein beetje aan gaan passen aan de opvattingen van de maatschappij om ons heen. En sterker nog, wat ik dan ook wel eens gehoord heb, is dat de Bijbel, waarin dan toch Gods vaste voedsel te vinden is, dat moeten we dan toch ook wel een beetje gaan uitleggen hoe de maatschappij vindt dat dingen horen te gaan. Nou, ik merk aan u dat u een beetje zoiets hebt van, och, waar gaat deze man heen? Els heeft me uitgenodigd, dus ik voelde de vrijheid. Ik ben nooit zo heel erg van de naar de mond praterige geweest. Dus dat wist je ook van tevoren, hè? Maar wees gerust, ik wil hier gewoon een punt maken. En ik zeg dus ook niet van dat u nou per se degene bent die bij die melk is. Ik geloof gerust dat hier echt wel mensen zijn die echte bijbelvorschers zijn. Maar het is belangrijk om er toch eens naar te gaan kijken, zo nu en dan. En als ik dan even kijk naar de situatie die wij bijvoorbeeld op Madagaskar zien. Ik zal straks in de presentatie laten zien waar dat eiland ligt. Want de meeste van jullie kennen het waarschijnlijk alleen van de film. Maar als ik dan naar die situatie kijk en dan vooral naar het dorp waar wij gewoond hebben. En daar mogen we trouwens ook nog steeds dienen in dat dorp. Dan zien we dat er eigenlijk maar heel weinig mensen zijn die kunnen lezen en schrijven. Het overgrote deel van de mensen daar kunnen niet lezen en schrijven. En ze spreken ook nog niet eens de landstaal. He, dus wat wij hier het ABN zouden zeggen, wat ik nu ongeveer probeer te spreken. He, algemeen beschaafd Nederlands, dat is nogal verlegen en lastig voor een West-Fries. Maar dat hebben zij daar ook. Zij hebben het ABM, algemeen beschaafd Malagasy. Maar de mensen in ons dorp, die spraken dat niet. Die verstonden het ook niet eens. Dus dat wij daar voor het eerst kwamen, deden we een poging om met ze te communiceren. En toen zeiden ze, ja, dat zeiden ze over mijn vrouw. Het klinkt wel heel erg Malagasy. Maar het is het niet hoor. Dus ze verstaan het niet. En dan wordt het in één keer een stuk lastiger om ook de Bijbel tot je te nemen. Want in die officiële landstaal, in het Malagasy, en zo heet het echt, hè, Malagasy. In de officiële landstaal hebben ze zat studiemateriaal. Dat is gewoon rijk. Ik denk al van 1865 zijn daar al zendelingen op het land die ook materiaal schrijven. Dat is prima. Maar deze mensen kunnen het gewoon helemaal niet. En komen daardoor eigenlijk niet heel veel verder dan de grondbeginselen van het geloof. Ofwel melk. Terwijl ze na zoveel jaar toch eigenlijk wel leraren zouden moeten zijn, zegt de schrijver aan de Hebreeën. En het is voor hen lastig om duidelijk te maken waarom ze nou bijvoorbeeld niet naar de toverdokter mogen gaan. Die hebben we daar, toverdokters, in overvloed en die doen goede business. En de christenen die gaan daar ook heen. Maandag of zondag zitten ze dan wel eens in de kerk en op maandag wordt een kind ziek en dan gaan we naar de toverdokter. Ja, de toverdokter hè. Ja, dat is met de voorouders en ze hadden wel zoiets van ja, de Heer Jezus is er geloof ik niet helemaal blij mee, maar ja, nou laten we toch maar gaan, want dat is de traditie. Dan zie je dat dat toch uiteindelijk ook resulteert in een zwakke gemeenschap. De mensen staan niet sterk in hun schoenen, dat is echt heel triest. En dat probeer je dan toch ook aan ze te onderwijzen. Ja, hoe gaat dat dan? Laten we maar eens met elkaar naar Romeinen 10, vers 14 tot en met 15 en vers 17 gaan. Voor degene die mee willen lezen. Romeinen 10, vers 14 tot en met 15 en vers 17. Hoe zullen zij dan hem aanroepen in wie zij niet geloven? En hoe zullen ze in hem geloven van wie ze niet gehoord hebben? En hoe zullen ze horen zonder iemand die predikt? En hoe zullen ze prediken als zij niet gezonden worden? Zo dan is het geloof uit het gehoor en het gehoor door het woord van God. En dan zijn we weer terug bij het woord van God. Het is een machtig woord. Het is echt, als je daar zo mee bezig bent, dan maakt dat zo blij, hè? En als we dan aan de eerdere voorwaarden hebben voldaan, hè, we hebben iemand gezonden, want je moet eerst nog eens vinden iemand die gek genoeg is om daarheen te willen gaan. En dan moeten ook nog mensen zijn die zo gek genoeg zijn om hem te zenden. Ik heb wel eens het idee dat bij mij waren de mensen meer zoiets van, ja, doe maar, ga jij maar weg. Dat is goed. Dus dat, misschien ging dat wat makkelijker bij mij, dat weet ik niet helemaal. Nou, het is niet helemaal waar, want het heeft ons ook lang geduurd voordat we werkelijk mensen achter ons hadden om ons te ondersteunen. Want de Nederlanders die moeten het eerst nog maar even zien of het allemaal wel echt is. Dus dat duurde en dat duurde. Maar we werden gezonden. En Maar hoe zal die dan prediken als de toehoorder er geen woord van verstaat? En dat was ons probleem. Wij komen daar in dat dorp en ik was helemaal vol frisse moed. En ik ben best wel een evangelist in hart en nier. Tot vervelens aan toe volgens sommige mensen. En dan kom je daar en dan moet je eerst eens de taal leren. Nou, we hadden de officiële taal al in het eerste jaar een klein beetje geleerd. Nou, ik heb niet zo'n talenknobbel, dus dat was nog niet zo eenvoudig. En dan kom je in dat dorp en dan kom je erachter, ja, maar nou wil ik naar die huisjes. Maar de mensen verstaan me helemaal niet. En ja, toen kwamen we tot de conclusie van, hoe ga ik dat woord dan prediken? Ik ben gezonde en het geloven komt uit het horen van het woord van God. Maar hoe ga ik dat? Dus onze eerste prioriteit was om maar eens te beginnen met het vertalen van wat Bijbelverhalen. Ik had een mooie reeks Bijbelverhalen ooit eens gedownload van het internet. En die liet zo mooi die rode lijn van Genesis tot aan Openbaringen zien. Heel duidelijk gewoon uiteengezet. En dan zie je het heilsplan van God zo voor je ogen voltrekken met platen erbij. Dat doet het heel goed. In Nederland vinden wij altijd verhaaltjes alleen maar voor kinderen. Volwassenen vinden het natuurlijk helemaal niks aan. Het is onzin hoor. De meeste volwassenen vinden het heerlijk om een verhaal te horen. Maar daar ook. Dus we zijn begonnen om die verhalen maar eens over te gaan zetten in het dialect. Allemaal magisch, wat een werk voor zo'n pummel uit West-Friesland. Want ik, in het begin snapte ik er ook niks van. En mijn vriend, we hadden daar een vriend gemaakt, die is leraar. En die sprak zowel de officiële taal als het dialect. En die wilde dat wel gaan doen samen met mij. Dus op een gegeven moment hadden we 3 verhalen klaar van Genesis. En ik denk, nu ga ik eindelijk naar die dorp. En ik had die verhalen uit mijn hoofd geleerd. En ik zal u eerlijk zeggen dat ik geen flauw idee had van de betekenis van de woorden exact. Maar ik wist dat het de strekking was dan van God heeft de wereld geschapen en Adam en Eva. Dus ik naar die dorpen toe. En ik die verhalen voorlezen met een plaat bij mensen. Heel aandachtig te luisteren. Want heerlijk. Want ze hoorden eindelijk die verhalen in hun hartstaal. Oh, zeggen ze. Is dat wat God gedaan heeft? En dan was ik klaar. En dan zei ik, als jullie nou nog vragen hebben, dan stel ze maar, hè. Die mensen hadden natuurlijk al lang al in de gaten. Nee hoor, het was allemaal wel duidelijk hoor, vader van Vanja. En zo word ik daar genoemd, vader van Vanja, Jabba niet Vanja. Oh, oké, okay. Goed. Nou, nu ben ik inmiddels wel zover dat ik ook nog weet waar ik het over heb ook. Dus dat is dan eigenlijk ook alweer een voordeel. En inmiddels hebben we 41 Bijbelverhalen in het dialect. We hebben het evangelie van Lucas mogen vertalen. We hebben handelingen hebben we klaar. En we zijn begonnen aan Genesis. Dus we hebben helemaal de smaak te pakken. En het is leuk om te zien dat de lokale leiders van de kerkjes de materialen gebruiken om dus ook weer de nieuwgelovigen te onderwijzen. En zachtjes aan van de melk naar het vaste voedsel te gaan. Eén van die leiders, en daar ga ik straks nog iets meer over vertellen, die kan zelf niet lezen en schrijven, maar die gebruikt de geluidsopnames. En dan leert hij het uit zijn hoofd. En dat gaat hij dan weer aan de nieuwe christenen vertellen. En je ziet de groei. Want we gaan weg van de melk. En we gaan naar het vaste voedsel. En we gaan de Heere God leren kennen. Nou, even terug naar de melk waar de schrijver van de Hebreeënbrief aan refereert. Nogmaals, hè, melk is fantastisch. Ik heb 5 kinderen. Ze zijn er ontzettend goed op gaan groeien. Perfecte combinatie. Eiwitten, vitamine, vetten en koolhydraten. Hartstikke goed spul, melk. En het is ook fijn om dat regelmatig weer even te horen. Om daar weer regelmatig weer even bij stil te staan. Dat doen we ook vaak door het avondmaal. Dan heel basis staan we stil bij het offer van de Heer Jezus. Hoe fantastisch is dat offer? Maar toch, we zien hier dat de schrijver vindt dat de gelovigen normaal gesproken interesse moeten beginnen te krijgen in het vaste voedsel. Ja, de een iets sneller dan de ander, dat dan weer wel. Maar dat zou de normale christelijke wandel moeten zijn. We zouden, als we een gegeven moment de melk helemaal te pakken hebben, door moeten willen gaan naar het vasten. En ja, dan kom ik toch aan bij Nederlandse situatie. Wij hoeven wat dat betreft niet ver te zoeken. Toch? Tegenwoordig hebben we internet. Je gaat naar een goede website op het internet en je kunt eindeloos studeren over Gods woord. Maar we hebben ook nog steeds die ouderwetse dingen met papier, boeken. We komen eigenlijk niet, we hoeven hier niet te verhongeren. Er is ontzettend veel informatie en studiemateriaal over Gods woord te vinden. Dus in die zin, ondervoeding, hè, dat is hier eigenlijk helemaal niet nodig. Halleluja! Alle kerken zitten in Nederland vol met volwassen christenen die het vaste voedsel, die allemaal leraren zijn, toch? Ach, het is niet zo, jullie reageren niet zo enthousiast. Nee, maar het is wel, ja, ik zou willen dat we dat zo volmondig zouden kunnen zeggen. En nogmaals, ik heb het niet specifiek over jullie, hè? Want ik ken jullie niet. Dat is tussen jullie en de Heer. Maar we zien het in Nederland gebeuren. Dat we al meer inboeten, al meer weggeven van onze geweldige overtuiging dat de Heer Jezus Heer en Heiland is. Is de toewijding, het geestelijke leven van gelovigen nu zoveel verbeterd, vragen we ons dan af. Ja, ik ben bang dat er heel veel mensen zijn die graag bij de melk blijven. En waarom? Want zoals ik al zei, er is zoveel beschikbaar en ik denk dat daar het probleem ligt. Er is zo'n grote beschikbaarheid dat het goede met totale onzin gewoon op straat ligt. Gaat internet maar op en je komt zoveel onzin tegen. En nu moet je gaan siften. Nu moet je gaan uitzoeken van, ja, maar wat is dan van de Heer en wat is dan niet van de Heer? En soms is het nodig om bijvoorbeeld die broeder of zuster uit je gemeente, die toch wel echt heel veel weet van het woord, om dat eens te gaan vragen. Van, goh, wat vind jij er nou van, broeder? Of wat vindt u er nou van, zuster? En dat kost moeite. En dat kost ook heel veel tijd. En ik denk dat een dingetje is. Tijd waarvan heel veel mensen zeggen, ja, maar dat heb ik niet. Ik heb geen tijd. Ik wil misschien geen tijd maken, maar dat zullen we niet hardop zeggen. Nee, ik heb geen tijd. En dat is wel lastig. Want dan krijg je zo'n houding van, ja, ik geloof eigenlijk toch al in de Heer Jezus. Ik hoef me toch ook niet zo druk te maken. Jurgen, dat jij nou zo in die Bijbel wil vastgrijpen, dat is toch iets van jou? Dat hoef ik toch niet? Ik geloof toch al in de Heer Jezus? Nou ja, dat mijn hobby is, dat is inderdaad mijn ding. Maar wat zei die Hebreeën schrijver? Die zei, we moeten verder. Nou, en ik denk dat dat het effect is van te veel melk. Hè? Ik weet niet of u wel eens hebt nagedacht wat er gebeurt als je alleen maar melk, heel veel melk, van die volle melk, van die lekkere romige melk drinkt. Dan word je dik, je wordt een beetje lui, je wordt een beetje vatsig. Mag ik dat zeggen? En worden traag. En we willen eigenlijk alles op een presenteerplaatje hebben. Blaadje. Ik ging bij Amazon wat bestellen. Ik was helemaal, wow, ze brengen het morgen al langs. En ik had het 's avonds besteld. Morgenochtend staan we voor uw deur. Hè? Dat is snel, dat is pat, 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 dat is snel. En dat willen we, snel. We willen niet het kost allemaal zoveel moeite. De Bijbel lezen, het kost zoveel moeite. En ik denk een dingetje begint te worden hier ook, nou niet begint te worden, toch wel is, ook in ons land. Hè. We willen niet wachten, maar voor bijbelstudie moet je graven. Voor bijbelstudie moet je de Heer vragen, oh Heer, geef me alstublieft inzicht. Heer, ik snap het niet. Helpt u mij alstublieft om het te begrijpen? Oh, nou, ga maar even naar zuster Els. Ga maar naar broeder Adrie. Oh, ja, maar die woont 2 huizen verderop, dan moet ik er helemaal heen lopen. En ik heb ze ook wel gehoord, de excuses. En deze zult u vast ook wel gehoord hebben. Als je de Heilige Geest hebt, dan zal die je alles bijbrengen wat je nodig hebt. Hebben we hem gehoord? Ik wel. Of deze, die heb ik nog wel eens voor mijn voeten geworpen gekregen. Nou, pas maar op met al je gestudeer. He, straks word je nog zo'n hoogmoedige kwal. Net als die fariseërs. En Jurgen, je wilt toch niet zo'n fariseër worden? Nee, dat wil ik niet, nee. En het lastige van deze excuses is dat er een kern van waarheid in zit. Want ja, we hebben Gods geest heel hard nodig. Want wie zal zijn woord nou begrijpen zonder zijn geest? De wereld leest de Bijbel ook en die komt tot hele andere conclusies. Ik heb regelmatig discussies gehad met atheïsten op het internet. Doe ik niet meer, want dat kost me te veel tijd. En die lezen dezelfde Bijbel als ik. Ik kom tot een levend geloof in de Heer. Ik denk, wauw, machtig. En die atheïsten zeggen, ja, maar dit en dat. Waar zit hem dat nou in? Gods geest. Gods geest zal ons alles bijbrengen. Maar we moeten wel bereid zijn om naar de Heer toe te willen gaan. Zijn woord te willen openen. En dan dat opgeblazen. Ja, dat is een moeilijke. Want ja, ook die zijn we tegengekomen. Mensen die hard gestudeerd hebben. Een graad in de theologie hebben gehaald. En dan zo, wat wil jij dan vertellen? En ik zeg altijd tegen iedereen van, ach, ik ben ook maar broodbakker. Want ik was vroeger broodbakker. En dat is leuk, hè, want dan verwachten ze ook niet zo heel veel van je. Dat is makkelijk. En dan begin je te discussiëren. Ja, wat weet jij er nou van? Schoenmaker hou je bij je leest. Ik heb niet zo'n uitspraak voor de broodbakker. Wat is het? De broodbakker hou je bij je korst. Of zoiets. Ik weet het niet. Maar kennis kan heel erg opgeblazen maken. En wanneer maakt het opgeblazen? Als je Gods geest niet meer de ruimte geeft om door jou heen te werken. Samen met Gods geest. Ach jongens, dan hebben we toch een enorm mooi zwaard in de handen. Samen met Gods geest. Nou, wat ik al zei. Onze Malagasy broeders en zusters op het platteland lijken dus niet altijd zo heel goed te begrijpen waarom ze dus nu niet mee kunnen doen aan bepaalde rituelen. Hè? Maar diep van binnen voelen ze het wel knagen. Maar ze kunnen er niet echt een Bijbelse duiding aan geven. Gods geest is echt bezig. En daarom noem ik ze ook met nadruk broeders en zusters. Want zij hebben dezelfde geest ontvangen als ik. En ze voelen het wel. Het zit niet lekker. Maar ja, dat hebben we nu al generaties zo gedaan. En ze weten niet zo goed vanuit de Bijbel. Hoe moet ik daar nou mee omgaan? En de honger is er wel. De honger is er. Maar, zoals ik al zei, de middelen zijn beperkt. Ons vertaalwerk was eigenlijk het eerste effectieve vertaalwerk in die taalgroep. En dan hebben we het over 2 miljoen mensen. Dat wist ik in het begin ook niet. Wij dachten gewoon, nou, dat is voor het dorp, 2 dorpen verderop en dan houdt het weer op. Maar achteraf komen we erachter dat er 2 miljoen mensen zijn. Nou, prijs God. Maar hoe anders is het dus dan voor ons, hè? Wat ik al zei, materiaal in overvloed. Eigenlijk hebben wij, zoals we hier zitten, geen enkel excuus. We hebben geen enkel excuus als het gaat om vast voedsel. In Lucas 12, velen van jullie kennen dit verhaal wel, dan komt Martha, die is aan het werk. Druk. En Maria, die zit lekker op de grond. We lezen de Heer Jezus zegt dat Maria eigenlijk het goede had gekozen. Ze zit bij Jezus. Tuurlijk, er is tijd voor werken. Er is ook een tijd om bij Jezus te gaan. Dat was niet in Lucas 12, sorry, ik vergiste mij. Lucas 12 lezen we over de rentmeester. Kennen jullie dat verhaal? De rentmeester die werd aangesteld over heel veel. En wat zegt de Heer Jezus dan in vers 48, Lucas 12... En van ieder aan wie veel gegeven is, zal veel teruggevraagd worden. En van hem aan wie men veel toevertrouwd heeft, zal men des te meer eisen. Aan een ieder aan wie veel toevertrouwd is, zal men des te meer eisen. Met grote rijkdom, in ons geval, alle mogelijkheden om Gods woord te bestuderen. In meerdere vertalingen ook nog. Statenvertaling, MBV, herziene statenvertaling, het boek. Nou, verder ga ik maar niet, want anders dan valt het ook zo op dat ik niet al die vertalingen ken. Maar we hebben heel veel keus. Maar daarmee komt ook heel veel verantwoording. Zal het ook andersom zijn? Dat als je wat minder te kiezen hebt, zoals mijn Malagasy broeders en zussen, onze Malagasy broeders en zussen, dat misschien de lat ook wel even lager ligt. Van die rentmeester werd veel geëist. En hoe meer je hebt, hoe hoger die lat ligt. Nou, wat ik al eerder zei, ik ben vaak bezig met apologetiek, geloofsverdediging. En op mijn website heb ik dan als onderschrift, de wereld kan wel wat apologeten gebruiken. De wereld kan wel wat geloofsverdedigers gebruiken. En in de introductie zei ik dus ook al dat we wel met enige regelmaat jongelui ontmoeten die weinig antwoorden lijken te hebben als het gaat om geloofszaken. En dat is pijnlijk. Dat is triest. Het volgen van Jezus is namelijk ook niet meer zo automatisch als vroeger. En dat is al heel lang geleden. Maar dan ging je eigenlijk wel als automatisch ook gewoon mee naar de kerk. En dan ging je catechisatie doen. En de oude mensen, of ze nu nog geloven of niet, daar wil ik even van af zijn. Maar die weten vaak nog prima te vertellen wat die kern is van het geloof. Maar vandaag, ja, wordt dat heel lastig. En dat is moeilijk. Want de mensen krijgen te maken met allerlei onbijbelse ideeën. De grondbeginselen van ons geloof worden eigenlijk dag en nacht aangevallen. En wij zaten redelijk veilig op Madagaskar wat al die invloeden betreft. Maar we volgden het wel wat hier ook allemaal in Nederland en in Europa en in Amerika allemaal op de kerken afkomt. En dan moet je toch wel even sterk staan in je schoenen. En dan zeg ik nogmaals, we hebben met elkaar een enorme grote verantwoordelijkheid naar onze kinderen, maar naar onze tieners, maar ook zeker naar elkaar. En ik zie allemaal wat jongere gezinnen, in ieder geval de kinderen zijn er dan niet, maar wat jongere ouders zitten. Vergis je niet, maar jouw kind gaat 8 uur naar school. Denk niet dat ze daar altijd veilig zitten. En als je denkt van, nou ja, weet je, als ze 's avonds naar bed gaan, dan bid ik wel even met ze. Denk je dan dat je die 8 uur in 5 minuten goed kan maken? Dat is wel een hele... En ik weet dat het ontzettend moeilijk is, want jullie leven allemaal in een tijd waar vaak mensen allebei moeten werken. Ontzettend hard moeten werken om het een beetje rond te kunnen breien. En dan kom je 's avonds thuis en dan ben je moe. En als je dan een paar van die banjes over de vloer hebt, dan denk ik... Maar jullie hebben samen met ons, met de ouderen, een enorme verantwoordelijkheid. Want dat wordt onze volgende generatie. Die straks hier ook gaat staan. En de kerk mag leiden. En de mensen mag leiden naar de Heer Jezus toe. En het geloof gestand doen houden. Maar dan moeten we ons er wel voor inzetten. En dan moeten we niet denken, ach, de jeugdleider doet het wel. Jaren geleden kwam er een jonge man naar mij toe. Hij is nu wel iets oudere man, maar toen was hij nog jongere man. Dat heb je met de tijd, hè? En die hebben wij ooit gehad als tiener. Toen wij nog jeugdwerk deden in de ambassade in Den Helder, sorry. En hij zei, ja, weet je wat ik zo jammer vind, Jurgen? Hij zegt, vroeger, dan leerde Katja en jij ons hoe we moesten evangeliseren. Dan gingen we ook echt met die jongelui de straat op. En dat was hartstikke leuk. Heel gaaf was dat altijd. Hij zegt, ja, dat doen ze op de club niet meer. En ik keek hem aan. Ik zei, ja, maar ik zeg, luister eens even. Ik zeg, wanneer was het voor het laatst dat jouw kind papa heeft horen praten over de Heer Jezus met een totaal vreemde? En dan was dat, hè, zegt hij, wat vervelend. Hij zei, je bent geen spat veranderd, zegt hij. En het is het. Hij verwachtte eigenlijk van, oh, maar ik kreeg dat op club. Dus nou moet mijn kind, maar nou verwacht je dan van de jeugdleider dat die hele week school even goed gaat maken in dat twee uurtjes op vrijdagavond. Dus we hebben een heel grote verantwoording. Maar zijn we dan wel, dat is ook een goeie, zijn we in staat om het uit te leggen? Ik heb net even de hypostatische eenheid van Christus geleerd. Dan denk ik, mensen, wat is, hè? En dat doe ik natuurlijk expres, want dat vind ik leuk. En moeilijke woorden gebruiken, daar ben ik over het algemeen niet goed in. Maar sommige van die woorden die leer ik dan uit mijn hoofd en die vind ik dan zo interessant klinken. Hypostatische eenheid van Christus. Maar als ik nu zeg, wij geloven in de Heer Jezus, die zowel God als mens was in één persoon, de Heer Jezus. Zeg, oh, ja, zeg dat dan. Ja, dat de theologen die houden van ingewikkeld doen, hè? Nou, ik ben geen theoloog overigens. Maar dan wordt het in één keer een stuk duidelijker. En het is ook niet zo dat je eventjes op een verjaardag gaat zitten van, nou, laten we eens even gezellig over de hypostatische eenheid van Christus praten vandaag. Dat doe je natuurlijk niet, dat begrijp ik ook wel. Maar het is wel goed om uit te kunnen, nou, Adrie wel. Maar ja, oké, nou, dan kom ik bij jullie op de verjaardag, dat vind ik helemaal leuk. Maar het is natuurlijk heel belangrijk om wel enigszins uit te kunnen leggen waarom Jezus dan zowel God als mens moest zijn. Hè? Want Er was geen mens die zonder zonde kon leven. Behalve God. En hoe kan onze redder nou weten hoe wij ons voelen en wat wij ervaren als hij zelf geen mens is? Jezus, zowel God als mens. En we lezen het ook, een hoge priester die helemaal weet wat wij doormaken en zelf ook verleid is geweest, omdat hij mens is geweest. Maar alleen omdat hij God is, kon hij weer een leven leiden die helemaal zonder zonde was en uiteindelijk opstaan uit de dood en daarmee de dood en het dodenrijk overwinnen. Kijk, en dan wordt het interessant, want nou gaan we toch zachtjes aan naar het vastere voedsel. De kerk heeft mensen nodig, heb ik hier geschreven, die in staat zijn om het christelijke geloof uit te leggen. We kennen misschien de tekst uit 1 Petrus, hoofdstuk 3, vers 15 wel. Maar heilig God de Heere in uw hart en wees altijd bereid tot verantwoording aan een ieder die u rekenschap vraagt van de hoop die in u is, met zachtmoedigheid en ontzag. Lees hem nog een keer. Maar heilig de Heere... Heilig God de Heere in uw hart en wees altijd bereid tot verantwoording aan een ieder die u rekenschap vraagt van de hoop die in u is, met zachtmoedigheid en ontzag. En we worden bevraagd. We worden bevraagd, waarom geloof jij? Waarom maak je je niet zo heel erg druk over het sterven? Wanneer kreeg ik dat nou te horen? Gisteren denk ik. Ook weer een broeder die gestorven was. Heel triest, heel verdrietig. Maar halleluja, want hij mag naar de Heer. Ja, maar wat is dat? Wat is dat voor geluk? Wat is dat voor blijdschap? Hij mag naar de Heer, dus we hebben geen rouwdienst. Maar we hebben een dankdienst. Want hij is naar de Heer. Tuurlijk, rouw mag er zijn, maar we weten, hij is veilig in Gods hand. En dan mag je aan de buurman, aan je collega, dat is spannend, aan je collega, aan je klasgenoot vertellen waarom jij die hoop hebt. Dus we blijden de Heer, Heer Jezus, als onze Heer en Redder, dat is fantastisch. Hij heeft voor ons geleden, hij is voor ons opgestaan, zodat wij verlost kunnen worden van onze zonden en hij is de enige weg tot de Vader. Amen? Amen. En toen wij die verlossing ontvingen, mochten we ook geestelijk opnieuw geboren worden. Dat leren we dan ook. En we hadden melk nodig om eerst te groeien. En hij geeft ons overvloedig, zodat wij nooit zonder voedsel zitten. Dus ondervoeding kan er eigenlijk niet bij zijn. En nogmaals, de kerk staat onder heel hoge druk. Maar aan ons de mooie taak om daar weerstand aan te bieden. En ik geloof niet dat we als christenen ons altijd alles maar moeten laten zeggen. Ik ben niet zo heel erg pacifistisch. Ik denk dat als wij als christenen staan voor de waarheid, dan mogen we dat ook zeggen. Ik geloof in de waarheid. Ja, wat is de waarheid? Nee, de waarheid is niet een de of een het, maar de waarheid is een persoon. En dat is de Heer Jezus. En daar sta ik voor. En als christen mag ik daarvoor gaan staan. Ik hoef me niet alles te laten zeggen. Vaak denken we een beetje, ja, ik hou me maar een beetje stil. Nee hoor. Als jij het woord van God kent, dan mag je opstaan. En we zien door de geschiedenis heen dat de Heere heel veel mensen, soms nietsbetekende mensen, gebruikt heeft om heel grote dingen te doen voor hem. Ik noem de slavenhandel in Engeland. Het waren, anders dan heel veel mensen hier willen doen geloven, het waren de christenen die daartegen in opstand kwamen. Die gegeven moment zeiden van, maar dit is niet wat Gods woord leert. En die werden wel behoorlijk tegengewerkt. Maar dat deden ze omdat ze vast stonden op de rots. En dat is de Heer Jezus. Nou, ik denk dus, nogmaals, ik heb Maria net genoemd. Ik denk dat de Heer Jezus ons echt uitnodigt om af en toe als Maria heerlijk aan de voeten van de Heer Jezus te zitten en naar hem te luisteren. Ontspannen. We hoeven niet altijd te rennen. We hoeven niet altijd te vliegen. We mogen heerlijk aan de voeten van de Heer Jezus zitten. Maar tegelijkertijd zien we een David die uitroept in Psalm 18, met mijn God ren ik op een legerbende af. En met mijn God spring ik over muren. Dat lijkt tegenovergesteld te zijn. Maar nee, als je heerlijk bij de Heere zit. En je wordt gevoed. En je wordt grootgebracht door de Heere. Door zijn woord. Dan mag je in vol vertrouwen met hem op een legerbende afstormen. Nou zeg ik niet gelijk dat we dat eventjes fysiek moeten gaan doen. Maar ik denk dat u de overdrachtelijke vorm er wel van pakt. We zijn niet geroepen om zielig in een hoekje te gaan zitten en ons alles te laten zeggen. Nou, ik wil met u afsluiten uit de brief Colossense, hoofdstuk 2, vers 6 tot en met 10. En de versen 13 tot en met 15. Voor degenen die het op willen zoeken, Colossense 2, vers 6 tot en met 10. En de versen 13 tot en met 15. Zoals u dan Christus Jezus, de Heere, hebt aangenomen, wandel in hem, geworteld en opgebouwd in hem en bevestigd in het geloof, zoals u onderwezen bent. Wees daarin overvloedig met dankzegging. Pas op dat niemand u als buit meesleept door de filosofie in de inhoudsloze verleiding, volgens de overleveringen van deze wereld. Volgens de overleveringen van de mensen, volgens de grondbeginselen van deze wereld, maar niet volgens Christus. Want in hem woont heel de volheid van de Godheid lichamelijk. En u bent volmaakt geworden in hem, in de Heer Jezus, die het hoofd is van iedere overheid en iedere macht. En hij heeft u, toen u dood was in de overtredingen en het besneden zijn van uw vlees, samen met hem levend gemaakt door al uw overtredingen te vergeven. En het handschrift dat tegen ons getuigde uit te wissen. Dit handschrift was met zijn bepalingen tegen ons gericht. En hij heeft dat uit het midden weggenomen door het aan het kruis te nagelen. Hij, de Heer Jezus, heeft de overheden en de machten ontwapend, die openlijk te schande gemaakt en daardoor over hen getriomfeerd.